Goedenavond, vrienden. Hartelijk welkom allemaal in deze nieuwe zaal die we pas over 14 dagen gaan openen. Maar we moeten eerst even uitproberen, hè? Of het goed gaat, dan kunnen we het prijzen over 14 dagen. In de herfstvakantie, is woensdag, dus vandaag over 14 dagen beleven en welzijn, dan houden we weer een gemeenteavond. Dat is een soort zendingsavond, er wordt een film gedraaid van een zendingsgebied heel dichtbij. Maar de eerste deel voor de pauze, een kort stukje, doen we de opening. En om dan te kunnen zeggen dat het een fijne zaal is, moeten we toch eigenlijk een keer geprobeerd hebben, hè? Het doet me deugd, ik ben hartelijk verblijd dat ik jullie allemaal zie hier. Ja, je kunt ook zeggen, we vullen van voren af aan op. Er zijn hier van voren nog wat lege plaatsen en van achter zit het vol. Maar ik heb er geen last van, hoor. Ik bedoel, maar jullie hoeven niet te schamen om te zeggen, voortaan vullen we van voren af aan op. Dat mag ook. En jullie zien, er staat een tafel van de wegwijzer. Die zal er iedere gemeenteavond zijn. En nog op andere avonden ook, maar dat wordt nogal bekendgemaakt, denk ik. Of dat is al bekend. Dat is werk voor de pauze. Maar omdat het eigenlijk verkeerd in de krant stond, stond 8 uur, heb ik het iets uit laten lopen. Want dan vond ik het een beetje vervelend als iemand dan alsnog te laat zou komen. We gaan beginnen. De eerste gemeenteavond in het nieuwe seizoen in de nieuwe zaal. U kunt mij allemaal goed verstaan. 25 vers 6. Wie heeft lust de Heer te vrezen? 25 vers 6. Psalm 85. Psalm 85. Waarin het gaat over de luisterhouding naar het spreken van God toe. Je ziet steeds in heel veel psalmen, ook in deze, de wisselwerking tussen de Heere spreekt en de dichter luistert en hij bidt. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw landen gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt, Selah. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Gij hebt u gewend van de hittigheid uw storens. Breng ons weder, o God, onzes heils. En doet er niet uw toornigheid over ons? Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goedertierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk, zijn heil is nabij degenen die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten, de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen. Laten we samen bidden. Almachtige God, tot u komen wij samen vergaderd op deze avond midden in de week, om ons te buigen over uw woord, over uw spreken, over allerlei onderwerpen als u ons het leven spaart in het komende seizoen, met een deel van de gemeente en ook uit andere plaatsen. Heere, wat een voorrecht dat wij in de gelegenheid zijn om deze tijd te schenken aan de omgang met u en het bestuderen van de Bijbel en het met elkaar spreken daarover en het samen zijn en het samen luisteren. Dan zijn we niet alleen op zondag onder het woord, en dan mogen we ook door de week elkaar ontmoeten rondom het geopend woord en alle andere activiteiten die er ook zijn in de gemeente. Wat bent u goed, Heere, dat u zoveel geeft om ons er steeds weer opnieuw bij te trekken en bij te betrekken. Want wij neigen zo gauw naar weglopen, naar verachtering in de genade. Wij bidden u, Heere, mag dit tot zegen zijn deze avonden. Tot opbouw van het geloofsleven en van de liefde. En van de onderlinge band en van de gemeenschap der heiligen, maar boven alles toch van de gemeenschap met u. Dat hebben wij zo nodig om ons werk te doen in deze wereld, waar u ons roept ook om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Heere, mag het ook zijn tot bekering, tot geloof. Dat we u mogen leren kennen. Wat is het dan juist goed om in de weg van de middelen ook daarmee bezig te zijn, om u te zoeken. Want u zegt, wie mij zoekt, die zal mij vinden. Dan is er zoekenstijd, maar dan is er ook vindenstijd. Heere, mag die aanbreken voor velen van ons. Geef ons vrijmoedigheid in het spreken, maar ook in het vragen stellen. En bovenal wijsheid als het gaat om de juiste antwoorden. Dat we die met elkaar mogen vinden in uw woord, dat toch onfeilbaar is en het richtsnoer voor ons leven. Heere, wilt u zijn met hen die niet konden komen vanavond, die thuis moesten blijven van ziekte of zwakheid, of die ook niet eens meer naar de kerk toe kunnen, maar wel met ons meeluisteren via de kerktelefoon, wilt u dat ook zegenen. En wilt u ook daar zijn. Dat de rijkdommen van uw woord zo toch met elkaar mogen worden gedeeld. Waar nood is, Heere, geeft u uitkomst. Waar reden tot dankbaarheid is, geeft u blijdschap. We lazen het nog in de krant. 200 mensen in één keer in een vliegtuigongeluk. Zo de eeuwigheid in. O, wat is ons leven broos. Heere, leer ons toch onze dagen te tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. Wilt u in ons midden zijn? Verschijn blinkende, Heere Jezus. De avond kan alleen maar goed zijn als u er bent. Gezegende zaligmaker, waar uw naam in geloof mag worden genoemd en in verwachting beleden, daar zult u toch zijn, in de kracht van uw geest. Heere, raak ons aan met de staf van uw woord en mogen wij de zoom van uw kleed aanraken, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu het 7e vers uit Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 7 uit Psalm 25. Gods verborgen omgang. Vrienden, u weet het onderwerp. Ik heb vanavond boven de lezing gezet, wat is bevinding? Ik kan dat niet in één keer tegen u zeggen in één lezing. Daar zullen we toch een paar keer voor nodig hebben, denk ik. Ik weet echt nog niet hoeveel. Maar dat zal de tijd leren. Ik zou een voorbeeld willen nemen om iets duidelijk te maken wat we allemaal kennen. Al zijn we al wat ouder, we zijn allemaal jong geweest. Stel u zich voor, een jongen en een meisje, misschien wel u vroeger. Op dat gebied van de verhouding tussen jongens en meisjes gebeuren soms onverklaarbare dingen. Dat vergeet je misschien een beetje als je getrouwd mag zijn. Maar laat ik de herinnering even ophalen. Je kunt niet alles precies omschrijven wat er gebeurt als een jongen en een meisje elkaar leren kennen, maar er gebeurt wel iets. Iemand zei tegen mij, er komen vlinders in mijn buik. Een jongen krijgt oog voor een meisje en andersom. Er is een ontmoeting. Eens voor het eerst. De ogen ontmoeten elkaar. Vinden elkaar. Je vindt elkaar. En zo ontstaat een relatie met de ander. Er groeit een band. Als je alleen thuis bent, denk je aan elkaar. Je bent met jezelf en met de ander bezig. En die ontmoetingen doen echt iets in je leven. Die roepen reacties op. Je zoekt elkaar ook steeds opnieuw te ontmoeten. Er groeit liefde, genegenheid. Je gevoel gaat meespreken. Er komt ontroering, blijdschap, verwondering. Na iedere ontmoeting wordt de band sterker. En hoe langer je met elkaar omgaat, des te beter leer je elkaar kennen. Dat is niet alleen maar verstandelijke kennis. Het is niet een koele constatering dat er wel eens een liefdeband zou kunnen zijn tussen jou en de ander. Nee, dat is een zaak waar heel je hart bij betrokken is. Je gevoel, je genegenheden, je wilsleven, alles. Je hart klopt sneller als je denkt aan de ander. En als je iets van die zuivere liefde beleeft, dan twijfel je er ook niet aan of het is ook voor jou. Je wordt erbij ingesloten. In die ontmoeting met de ander. Je bent elkaars eigendom nog wel niet, maar je hoopt dat wel te worden. Je kent elkaar inmiddels. Door met elkaar om te gaan en elkaar te ontmoeten. Ik denk dat iedereen dit herkent. Houdt u dat nu eens even vast, dat beeld. Want wat is nu bevinding? Bevinding heeft alles te maken met de kennis van God en de omgang met God. Dat Hij een levende werkelijkheid is geworden in je leven. En dat kennen van God, dat gaat veel dieper dan alleen maar verstandelijke kennis. Het gaat om hartekennis, omgangskennis, ervaringskennis of, zoals het onder ons dan wel genoemd wordt, bevindelijke kennis. Je moet niet denken dat mensen die het woordje bevinding niet gebruiken, dat die geen bevinding zouden hebben. Geen schriftuurlijke bevinding. Dat is nou eenmaal onze specialiteit binnen onze gezinte, om dat zo te benoemen. Maar het is belangrijk. De naam niet natuurlijk, maar wel de zaak waarom het gaat. Dat is een zaak van leven of dood. We hebben het net gezongen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Je ontmoet de Heere in zijn woord. Onder een preek. In het luisteren naar een meditatie. In het lezen van de Bijbel. En door de aanwezigheid van de Heilige Geest, die alleen via het woord tot ons komen wil, ontstaat er een ontmoeting met God. Je ogen gaan daarvoor open. Je ziet iets van Gods heerlijkheid, Gods barmhartigheid, zijn liefde, zijn genade. En je ziet jezelf in die spiegel als een mens die uiteindelijk voor God niet kan bestaan. Hoe dichter God bij je komt, des te nietiger je jezelf voelt. Het woord trekt. En de liefde van God
overweldigt je hart en van daaruit leer je ook weer die droefheid over je zonden en dat verlangen naar de verzoening met God, dat het toch goed moet komen tussen God en je hart. En je rust uiteindelijk niet voor je weten mag dat je zijn eigendom bent, gekocht met het bloed van de Heere Jezus en gewillig om voor hem te leven en hem te dienen. Je hele leven wordt door die omgangskennis, door die bevindelijke kennis van God, gestempeld, vernieuwd. God neemt de eerste plaats in je leven. Het is dus nu al duidelijk, vrienden, dat het bij bevinding gaat om de reacties op de ontmoeting met de levende God. Die ons in zijn woord net zo werkelijk en waarachtig tegemoet treedt, als toen hij zich aan Mozes openbaarde in de brandende braambos. Niets minder werkelijk. Net zo persoonlijk en werkelijk. En dat is mogelijk door het onnaspeurbare werk van de Heilige Geest. Dus het gaat om de ontmoeting met God en wat daar de gevolgen van zijn voor ons geloof en leven. De Bijbel staat er vol van dat het om deze bevindelijke kennis gaat. Jezus zegt, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. U ziet, het gaat niet alleen maar om verstandelijke kennis, maar om hartekennis, omgangskennis, bevindelijke kennis. Ik wil even een paar dingen zeggen over de actualiteit van dit onderwerp. U zegt misschien waarom al eigenlijk, is dat niet uit de tijd? Vroeger hadden ze het over bevinding. Moet u horen. Het is vandaag de dag opnieuw actueel. Want de tijd waarin wij leven, in deze nadagen van de 20e eeuw, wordt gekenmerkt door een nieuwe interesse voor het bovennatuurlijke, voor goddelijke machten en krachten, en vooral voor de ervaring van het goddelijke. Er is bij veel moderne heidenen een duidelijke belangstelling waar te nemen voor bovennatuurlijke krachten, de wereld van de geesten, het geheimzinnige, het occulte, de horoscoop, het spiritisme, alles staat in de belangstelling. Het reïncarnatiegeloof is algemeen verbreid in ons land, in het bijzonder wel in Lelystad. New Age verslaat zijn duizenden. Paranormale beurzen worden overal gehouden. Honderdduizenden jongeren gaan onder invloed van drugs en muziek uit hun dak tijdens houseparties, waar de aanbidding van Satan als een soort nieuwe religie wordt beleden. Men ervaart iets. In de wereld, ook in de kerk. Binnen het vrijzinnige christendom klinkt ook de roep om ervaring. Deze hedendaagse roep om, zoals het ook wel genoemd wordt, een nieuw soort spiritualiteit. Spiritus is geest. Dus in wezen heeft het te maken met de geest, hopelijk met de Heilige Geest. Maar ik ben bang van veel niet met de Heilige Geest. En daarom vind ik het onderwerp ook zo belangrijk. Die roep om nieuwe spiritualiteit heeft te maken met de visie op de verhouding openbaring en ervaring. Waar de Bijbel wordt gezien als de neerslag van menselijke ervaringen in de ontmoeting met God. En niet meer als de openbaring van God aangevallen mensen, komt men uit bij het openbaringsuniversalisme. Dat God zich aan ieder mens op zijn wijze openbaart en dat je daar dus mee in feite zalig kunt worden. Theologen als Berghof en Kuyter beschouwen de openbaring als een communicatief proces van gebeurtenissen en hun interpretaties. Ze zeggen, zonder ervaring is er geen openbaring. Moet eens even over nadenken. Wat er dan allemaal op losse schroeven komt te staan. Er is zelfs geen openbaring als het niet van de andere kant als zodanig wordt erkend. De volle nadruk valt op de rol van de mens in het gebeuren van de godsopenbaring. De ervaring wordt gezien als de toegang tot de godsdienstige werkelijkheid van de goddelijke wereld. En zo komt het langs deze weg tot de stelling van Kuyter, die u vast allemaal wel eens gehoord of gelezen hebt. Alles spreken over boven komt van beneden. En Wiersinga zegt, wij kunnen ons niet meer schikken in een religieuze openbaring die niet aansluit bij onze ervaring, of een theologie opbouwen die haar draagvlak niet heeft in ons levensgevoel. Hier worden dus de rollen helemaal omgedraaid. Want de openbaring van God is zelf openbaring.
Hij maakt zichzelf aan ons bekend. Hij spreekt ons aan in zijn woord en vraagt om antwoord. Het is de Heilige Geest die door het woord het geloof werkt in het hart van een zondaar. En zo ontstaat die echte geloofservaring, de bevinding, zodat het woord wordt waar bevonden. U mag ook zeggen, maar dat is dan van een andere invalshoek, wordt toegepast. Dan leg je de nadruk op het werk van de Geest. De verhouding is dus eerst Gods openbaring en daarna door de Geest der wedergeboorte die het geloof werkt. De geloofservaring. Die openbaring gaat dus voor het geloof en de geloofservaring uit. Maar de openbaring van God blijft wel objectief waar, ook al volgt er geen weerklank op in het hart van de mens. En zo moeten we telkens op onze hoede zijn als het gaat over religieuze ervaringen van mensen. Ook binnen andere sectoren van het christendom, alle zogenaamde bevinding is nog geen bijbelse bevinding. Ik zou haast zeggen naar links niet, maar ook naar rechts niet. Ik denk aan de Toronto blessing, die voorkomt in extreme pinksterkringen, waar men lachend, gierend, brullend valt in de geest. Wat is daar mis? Dit, de Heer Jezus staat daar niet centraal. Maar de zogenaamde door de geest aangeraakte mens, die lacht, giert en brult, die staat in het middelpunt. Het echte werk van de geest is volgens de Bijbel juist dat de geest geen aandacht vraagt voor zichzelf, maar voor Christus. Die gezegd heeft, die zal mij verheerlijken, die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alle bevinding is dus nog geen bijbelse bevinding. Ook een reden waarom ik er de nadruk op wil leggen. Want ik wil natuurlijk in het vervolg vooral ingaan op, wat is dan bijbelse bevinding? De charismatische kringen wil ik ook noemen. Als het gaat over de actualiteit van dit onderwerp. Deze beweging binnen het christendom is in de wereld geweldig in opmars. Zeker in de derde wereld. Ze trekken kerken vol en massaal geven mensen zich over. Maar als je de verslagen leest, of hoort, over in tongentaal brabbelende gemeenten en wonderlijke gebedsgenezingen en springen en dansen in de geest en massa's mensen die zich onder de aandrang van de emotie van het moment overgeven aan Jezus, dan bekruipt je het gevoel dat we ook hier niet te maken hebben met de echte bijbelse bevinding. Hetzelfde geldt van allerlei evangelische evenementen waar, ik noem maar een paar namen, waar Youth for Christ en helaas ook de evangelische omroep samenwerken in programma's waar een totaal wereldse inkleding met gospelrock en allerlei uitdagende vormen van zogeheten eigentijdse geloofsbeleving meer weg hebben van geestdrijverij dan het werkelijk in alle verootmoediging en stilheid voor God gedreven zijn door de Heilige Geest. En als we rondkijken binnen de gereformeerde gezindte, zijn velen ingeslapen op het rustbed van de dode orthodoxie. Men zegt, wij hebben de waarheid nog. We hebben onze toogdagen en noemt het maar op. Wij hebben de oude bevindelijke waarheid. Alsof je dat hebben kunt. Het probleem is juist dat dat wel veel wordt gezegd, maar dat die bevindelijke waarheid als erop aankomt zo weinig wordt beleefd. Ook het geloofsleven van Gods kinderen is soms zo verdonkerd en verflauwd dat het geheel onvruchtbaar geworden is voor de wereld. Teruggetrokken in de reformatorische verzuiling en gericht op allerlei uiterlijke kenmerken en gedragscodes loopt het geestelijk leven van de gemeente het grote gevaar steriel te worden. Waar ruiken wij de geur van Christus? En waar zien we echt de gloed van de geest? Waar nog wordt geroemd in bevinding, is deze vaak gestold. En tot louter beschrijving of beschouwing geworden. En daarom blijft de roep om echte bijbelse bevinding hoogst actueel, vrienden. Gelukkig zijn er ook tekenen van hoop, want God gaat door met zijn werk, ook in onze eeuw. Naast de gesignaleerde verstarring enerzijds, is er in toenemende mate belangstelling te zien voor de dienst van God, de Bijbel, Bijbelstudie, gelukkig ook onder jongeren,
Er is een groeiend verlangen naar een opwekking. Velen bidden God of er weer een tijd mag komen waarin de Heer op een bijzondere wijze met zijn geest wil werken tot waarachtige bekering en tot versterking van het geloof en verzekering van het geloof van zijn kinderen. En ook de doorwerking daarvan in de maatschappij. Dat ook om ons land en om ons volk. Want dat weet u toch, de gemeente is er niet voor zichzelf. Zij is in de wereld voor de wereld. Het lichtende licht, het zoutende zout, de kandelaar. Waar Jezus in wandelt, opdat zij zal schijnen in de omringende duisternis. Een reden te meer om met elkaar stil te staan bij het onderwerp bevinding. Want waar echte Bijbelse bevinding gestalte krijgt, daar werkt de geest. Ik kan natuurlijk ook omdraaien, maar al die varianten die komen nog. En daar komt een nieuwe gloed over het soms zo onder de as bedekte geloofsleven. Verschillende prominente voorgangers binnen de gereformeerde gezindte houden zich al jaren met dit onderwerp bezig. Een paar stemmen laat ik uit hun midden eerst even aan het woord. Mensen die u volgens mij allemaal kent, al is het maar vanuit de krant, maar misschien ook persoonlijk. Professor Graafland, nou wie heeft er nooit van gehoord? Die ging het ten diepste ook om dit onderwerp toen hij zijn boek schreef, Gereformeerden op zoek naar God. Het ging hem over, we hebben die Bijbelse bevinding meer nodig. Dat echte, niet dat verstarde en dat versteende, maar dat levende en dat sprankelende. Luther zou zeggen dat glas schuimend bier wat over de rand heen loopt. Als ik het Bijbels wil zeggen, dan zeg ik met de dichter, die beker die overvloeit. Zo ook professor Velema, Graafland hervormd, ik doe maar gewoon zo de gereformeerde gezind in zijn geheel, hervormd, Velema christelijk gereformeerd, in zijn boek Nieuw Zicht op gereformeerde spiritualiteit. Prachtig boek om te lezen. En nog een christelijk gereformeerde, professor Van Genderen, vermaant de mannen op de bondsdag van de mannenbond van de christelijke gereformeerden dat ze hun geloofservaringen altijd moeten toetsen aan de schrift. Hij zegt letterlijk dit: de ervaring die bij het leven met God hoort en die een vrucht is van het werk van de Heilige Geest in ons is aan de schrift gebonden en met het geloof verbonden. Dat houdt in dat onze ervaringen altijd getoetst moeten worden aan de schrift. En dat ze niet verzelfstandigd mogen worden ten opzichte van het geloof. Wie naar geloofservaring vraagt, is op het woord van God aangewezen. Het geloof is ook volgens de gereformeerde belijdenis het geloof dat beleefd wordt. Zo zou je bevinding ook kunnen omschrijven. Hè? Levend geloof. Dominee F. Malan, u hebt een schitterende foto van deze broeder kunnen zien in de krant van de week, dacht ik. Of vorige week, weet niet meer. Die hele grote pagina van de gereformeerde gemeente in Nederland, die hoort ook tot de gereformeerde gezinten, die hebben ook een speciale kijk op wat bevinding is. Die is van mening dat in zijn kerk nog bevindelijk wordt gepreekt. Maar bijvoorbeeld niet meer in de gereformeerde gemeente Synodaal. Hij zegt in Koers in een interview het volgende. Zo was ik deze week in Krimpen aan de IJssel. De kerk was overvol. Ik kon bijna niet bij de preekstoel komen vanwege de mensen. Dat is toch opmerkelijk. Bij de synodalen zie je dat niet meer. Als daar op een door de weekse dag een dominee preekt, zitten er 50 of 60 mensen in de kerk. En dan nog overwegend ouderen. Dat is bij ons niet zo. Ik zag ook in Krimpen weer opmerkelijk veel jeugd. Weet u hoe dat komt? Dat ze bij de synodalen wegblijven? Wel, daar denken de jonge mensen, ja, zoals die man preekt, kan ik het ook. Zij missen het bevindelijke element. Einde citaat. Dit hoort ook tot onze kring, gereformeerde gezinten. Een opmerkelijke uitspraak dus. Ik zeg niet dat ik daarachter sta, maar zo wordt dus gedacht. Ik voer een paar prominenten ten tonele. De jeugd van de gereformeerde gemeente in Nederland mist de bevinding bij de synodalen, volgens Domein. En dan ontlokt dat alles aan ingenieur Van de Graaf in de Waarheidsvriend de vraag boven zijn weekartikel, hoe bevindelijk is bevindelijk? Hij schrijft dit. Eerlijk gezegd bepaalt het nogal absolute waardeoordeel dat dominee Malan gaf in de broedertwist met de gereformeerde gemeenten ons nog eens haarscherp bij de vraag of bevinding wel een hanteerbaar criterium is voor gereformeerd zijn. Bevindelijk is niet af te meten. De geloofsleer als zodanig is te beschrijven. Maar bevinding zoekt en volgt de eigen weg van de geest. En de geest blaast waarheen hij wil. Niet zodra echter wordt bevinding als een zelfstandig criterium gehanteerd voor het recht in de leer zijn, of het gevaar is groot dat de bevinding verdogmatiseerd wordt. Einde citaat. Van der Graaf signaleert het gevaar dat orthodoxie voor bevinding wordt aangezien, terwijl de praktijk van het persoonlijk geestelijk geloofsleven er verre vandaan kan zijn. Ik kom nu tot een paar definities die gegeven worden door verschillende mensen, ook uit de breedte van de gereformeerde gezindheid. Laat ik nu eens beginnen bij onze kerk. Dominee Moerkerken omschrijft in het artikel Geloof en Bevinding in de bundel Mystiek en Bevinding de bevinding als volgt. Hij zegt: de bevinding is het geheel aan geestelijke ervaring die Gods kinderen ondervinden wanneer de Heilige Geest de weldaden die door Christus verworven zijn komt toe te passen. Hier valt ons op dat er een duidelijke lijn is van God naar de mens. Het werk van de geest is belangrijk. In deze definitie zit ook veel van wat we kunnen noemen als het gaat over de orde des heils. God geeft het geloof aan zijn kinderen en die leren in de weg van persoonlijke geloofskennis via de stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid, onze catechismus, enerzijds hun schuld en zondigheid, anderzijds de verlossing die in Christus is. Het gaat dus om de ondervinding van Gods genade. Zoals Psalm 66 vers 8, komt luister toe gij godsgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat was dominee Moerkerken, ik doe maar flitsend even dit. Dr. J.G. Woeldering, man leeft niet meer, heeft er boeken over geschreven, hij vormt gereformeerde kring. Hij komt in zijn bijdrage de plaats van de bevinding in het leven des geloofs, in het boek Verbond en Bevinding, tot de volgende uitspraak. Wij hebben in de bevinding te doen met een bepaalde zijde van het geloof. Met die factor die duidelijk maakt dat het ware geloof vrucht van en antwoord op de waarachtige en levende openbaring van God in het evangelie van Christus is. Hij legt dus de nadruk op het antwoord op de openbaring van God. Zo wordt in de Bijbel ook vaak de bevindelijke kennis van God genoemd. Openbaren. Onthullen wie God is. Denk aan Johannes 14. Ik zal mezelf aan hen openbaren. Judas, niet de Iscariot, stelt dan de vraag: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Het gaat dus om het bekendmaken van Jezus Christus aan mensen op een manier zoals de wereld dat niet kent. Het gaat om de openbaring van God in je hart. In een brochure van onze jeugdbond over mystiek en bevinding kom ik de volgende definitie van bevinding tegen. Bevinding is een kennis van God, een kennis van zichzelf en van Christus, die de vrucht is van de onderwijzing door de Heilige Geest en het woord van God in de harten van de uitverkorenen. Korter, samengevat, bevinding is de kennis van het geloof. Hier richt zich de bevinding op het geloof in de drie enige God. En opvallend is dat eerst de kennis, die kennis van jezelf wordt genoemd, ervaring van schuld en doenwaardigheid, maar ook de kennis van God in zijn genade en barmhartigheid. Hij is het waard om gediend te worden en laat de mens verlangen naar Christus, de enige naam onder de hemel gegeven door welke we kunnen zalig worden. Professor van der Meijden zegt in zijn boekje Wat is bevinding? Dat is een christgereformeerd man geweest, hij leeft niet meer, was al ouder. Het boekje dateert in 1951. Hij legt sterk de nadruk op het persoonlijke in de bevinding. Als hij het als volgt omschrijft: bevinding is dat wat de ziel ondervindt als de Heilige Geest werkt in het hart. De liefde van Christus het hart vervult, de verzoening met God genoten wordt. Maar, zegt hij, ik kan bevinding ook noemen beproefdheid en doelen op het resultaat van de toetsing, de loutering en de beproeving, een zielentoestand waarin de echtheid van mijn geloof blijkt. En daarbij denkt hij natuurlijk aan de uitleg van Romeinen 5, vers 3 tot 4, waar de enige plaats in de Bijbel waar het woordje bevinding staat, en daar kom ik nog op terug te zijn de tijd. Weer valt op dat het werk van de Heilige Geest wordt genoemd. Het gaat in bijna al die definities niet om wat de mens doet,
maar om wat God doet. En wat dan de vrucht en de reactie daarvan is in het leven van de mens. Ten slotte geef ik u de definitie van Calvijn. Hij kende het woord bevinding niet, dat was toen nog niet in zwang, maar de zaak zelf natuurlijk wel. Hij gebruikt het woordje pietas. Een Latijns woordje betekent vroomheid. Hij omschrijft dat als volgt. Vroomheid noem ik de met liefde tot God verbonden eerbied, welke de kennis van zijn weldaden wekt. Want zolang de mensen niet gevoelen dat zij alles aan God verschuldigd zijn, dat zij door zijn vaderlijke zorg gekoesterd worden en dat hij voor hen de bewerker van alle goed is, zodat niets buiten hem te zoeken is, zullen zij zich nooit in vrijwillige gehoorzaamheid aan hem onderwerpen. Citaat uit Calvijns catechismus. Daar hebben we weer een aantal aspecten. Ieder geeft zo zijn eigen invalshoek van de bevinding. De liefde tot God, de kennis van zijn weldaden, het omgaan met God en het gehoorzaam zijn aan God. Vrienden, het is uit alles wat tot nu toe gezegd is duidelijk, dat met het woord bevinding wordt aangeduid dat het evangelie weerklank vindt in onze ervaring. Zo u wilt, zielservaring. Van God uitgezien is het een werk van de Heilige Geest. Die werkt door het woord. En van ons uitgezien gaat het om de wijze waarop het geloof functioneert in het omgaan met God en het luisteren naar zijn woord, maar ook wat de gevolgen daarvan zijn met betrekking tot onze houding en ons staan in deze wereld, de wereld om ons heen. Het christelijk geloof kan nooit alleen maar een puur verstandelijk beamen zijn van het evangelie, dat verder de diepere lagen van ons bestaan ongemoeid laat. Dat kan niet. Heel kort gezegd zou je dus kunnen zeggen, bevinding is beleefd geloof of geloofservaring. Levend geloof. Sommige mensen zeggen steeds bevindelijk geloof, maar eigenlijk zou het woordje geloof genoeg moeten zijn. Want geloof, dat is een levend geloof of het is geen geloof. Eén van twee. Het gaat er niet om dat we ons geloof als waar bevinden. Daar kom ik later ook nog op terug op die gedachte. Maar dat we Gods woord waar bevinden. En dat kan alleen maar door het geloof. Het gaat dus om de manier waarop het geloof wordt beleefd, gevoeld. Als het geloof immers geen weerklank vindt in onze ervaring, en als het geen gevolgen heeft voor ons dagelijks leven, dan is het geen echt geloof. En daar wil ik nu op komen, op de verhouding geloof en bevinding. Een paar dingen zomaar. Wat moet de functie van de bevinding zijn binnen het leven van de gelovigen? Nou, ik denk dat de bevinding geen aparte functie heeft naast het geloof of los van het geloof. Ik durf zelfs de stelling aan dat bevinding onlosmakelijk verbonden is met het geloof. Het is beleefd geloof. Anders is het geloof niet echt. In de bevinding hebben we te maken met de ervaringskant van het geloof. De relatie met God is een geloofsrelatie. Het geloof reageert op het woord en leeft uit het woord. Er is dus tussen bevinding en geloof helemaal geen tegenstelling. Het is eigenlijk hetzelfde, maar dan van verschillende kanten bezien. De bevinding is bevinding van het geloof, ja, het geloof in zijn werkzaamheid, het geloof in oefening. Kent u dat van vroeger, dat woord? Het geloof dat zich oefent om amen te zeggen op Gods woord. God openbaart zich aan ons in de Bijbel. Hij openbaart zich door woord en geest. En daardoor werkt hij het geloof en hij versterkt het geloof. En dat geloof is dan alleen een waar geloof. Als de totale mens daarbij betrokken is met hart en verstand en gevoel en wilsleven en alles. Gods openbaring vindt weerklank in onze ervaring. U zit daar bijvoorbeeld onder het woord in de kerk of boven uw Bijbel. En dat raakt uw hart. En daar blijft u niet dezelfde onder, maar dat roept reacties op. Van aanbidding, lofprijzing of schuldbelijdening. Besef hoe slecht je bent, hoe dan ook. Vluchten tot de Heer. En dat wat er dan gebeurt, die reacties, dat heeft nu alles te maken met bevinding. Bevinding is de vrucht van de ontmoeting met God. Maar dan moet er ook echt een ontmoeting zijn. Het gaat om de ervaring van de waarachtigheid en de werkelijkheid van de levende God. In levensverbinding met Christus door het werk van de Heilige Geest. Het geloof kan nooit een puur verstandelijk beamen van het evangelie zijn. Nee, het gaat om de dingen die zo hoog en zo diep zijn, dat ons hele bestaan daardoor geraakt wordt. Daar zijn woorden voor nodig als wedergeboorte en bekering om die ervaring aan te duiden. Onze gereformeerde belijdenis doet dat ook. En vanuit die fundamentele aanraking door de Heilige Geest kan de vreze des Heren ontstaan en opbloeien, die eerbiedige, vertrouwelijke, hartelijke omgang met de levende God. Het gaat dus om persoonlijke geloofservaring die ontstaat vanuit openbaring van God, de ontmoeting met God. Jezus leeft. Hij is opgestaan uit de doden. Hij wandelt onder ons in het gewaad van zijn woord. Toen ik zondagmiddag zei, Jezus is hier, toen was hij er ook. Waarachtig. Dat is werkelijkheid, geen beeldspraak. Hij wandelt onder ons in het gewaad van zijn woord. Hij komt zelf tot ons in het woord, in het sacrament. En hij openbaart zich daarin als de levende Christus. Hij openbaart zich in al zijn middelaarsheerlijkheid, als profeet, als priester, als koning. Als profeet komt hij tot ons in zijn woord om de weg der zaligheid te onderwijzen. O heerlijk, vindt u niet, om aan zijn voeten te zitten met open mond, met alle aandacht, want hij spreekt. Hij klopt aan de poort van ons hart en hij zegt, laat me eens binnen, ik heb je wat te leren, ik heb je wat te zeggen. O zeker, hij zet ons ook op ons nummer. En op onze plaats. Want zijn onderwijs als profeet is ook ontdekkend. Hij onderwijst onze kinderen al op school. Is dat Christus? Jazeker, dat is profetisch ambt van Christus. Wat dacht u dan? En via de opvoeding thuis. En op de jeugdvereniging. En als je de Bijbel leest. En als je zondags in de kerk zit. En de kern van zijn onderwijs is steeds weer opnieuw hoe je kunt zalig worden. En leven voor hem. Kent u de stem van deze grote profeet? O, hij wilde de kracht van zijn geest en woord ons hart openen. En verbrijzelen. En helen. O, dan luister je naar het evangelie zoals je nog nooit geluisterd hebt. En je hangt aan zijn lippen. En je heft je gebroken hart op tot hem om genezing en om vergeving. En zo maakt hij zelf plaats in je leven. Door zijn profetisch werk voor zijn priesterlijke ambt. Want hij is ook priester. Waar u moet zeggen, Heere, wie ben ik toch? In het licht van uw heiligheid, in het licht van uw goedheid en genade, wie ben ik toch? Ik ben schuldig. Vergeef toch al mijn zonden. Daar laat hij zien hoe hij als die grote hoge priester zijn bloed gaf aan het kruis tot verzoening van onze zonden. En hij brengt ons aan de voet van het kruis in de geest om daar te zien hoe hij alles heeft volbracht. Mocht u zo wel eens opzien tot die doorboorde handen van Christus die vastgeklonken aan het kruis daar u ten goede waren. Dat u de toevlucht mocht nemen tot zijn verzoenend bloed. En echt iets mocht proeven van de vrede met God. Dat is allemaal bevinding, dat is pure bevinding. Maar ook het zicht op hem die als priester niet alleen de weg baande door zijn offer tot God. Maar ook in zijn voorbeden in de hemel die weg openhoudt. Anders zouden wij hem weer sluiten. En zo mogen al Gods kinderen een vrije toegang hebben tot de troon van Gods genade. Hij bidt voor zijn volk. En als hij zo zijn doorboorde handen in de hemel als een vader voorhoudt, worden alle beschuldigingen tot zwijgen gebracht. En in zijn koninklijke ambt wil hij ons in ons hart komen en daar regeren en ons bewaren, zegt de catechismus bij de verworven verlossing. Dat is maar goed ook. Want als we aan onszelf zouden worden overgelaten, we zouden afdwalen. Als wij de verlossing zouden moeten bewaren, het zou onherroepelijk verloren gaan. We zouden het verkwanselen. Zulke dwaze mensen zijn wij. Maar die trouwe koning die houdt zijn kinderen vast in zijn doornagelde handen en hij bewaart. Hij schenkt kracht om te volharden. Zo zal geen macht ter wereld of uit de hel de gelovigen ooit nog kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus. Romeinen 8. Nergens is een machtiger koning dan koning Jezus. Die zijn kinderen als priester verlost, als profeet onderwijst. En hij staat voor de bescherming van zijn bloedeigen kinderen in. Als de grote koning. Mag u zijn onderdaan zijn. Al zijn onderdanen staan in een levende relatie met hem, door het geloof. En ze mogen de armen van het geloof om hem heen slaan en zichzelf aan hem overgeven. En zo mogen ze net als Maria nog aan zijn voeten zitten en de woorden van het eeuwige leven indrinken. Dat is waarachtige werkelijkheid en mogelijkheid, omdat Jezus leeft en spreekt en zich door zijn geest nog steeds openbaart. Steeds opnieuw schuift hij het gordijn weg en laat hij zijn heerlijkheid zien. Je kan ook zeggen, en opent hij onze ogen om te zien. Het geloof in Christus is ten diepste verbonden met zijn zelfopenbaring in het woord, waardoor er een werkelijke band met hem ervaren wordt. Bevinding is het geloofsantwoord, het door de Heilige Geest gewerkte geloofsantwoord van de mens op de openbaring van God in het evangelie van Christus. Dus vrienden, bevinding hoort tot het wezen van het geloof. Het is niet iets wat er nog bij moet komen. Het is niet zo, je hebt geloof en dan moet er nog bevinding bij komen en dan is het bevindelijk geloof. Nee, het is of levend geloof of het is geen geloof. Er zijn best weerstanden gekomen tegen dat woord bevinding of bevindelijk geloof. Soms wordt er heel smalend over gedaan. Ah, die bevindelijke. Bevindelijk, dan zou dat zoiets zijn als mensen die nogal dweperig zijn. Daar kan natuurlijk vijandschap achter zitten tegen het werk van de Heilige Geest. De bevinding der heiligen is overigens ook niet strelend voor het vlees. Alleen Christus verheerlijkend. Zij breekt de mens af en vernedert de mens voor God. Het heilige evangelie wekt altijd weerstand en vijandschap op. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat die bevindelijken zelf de weerstand veroorzaken, omdat ze hun bevindingen losmaken van het woord. En zo steeds exclusiever worden. En op den duur vervallen tot geestdrijverij. En je soms de vreemdste dingen hoort die geen enkele grond hebben in de Bijbel. Dan staat de bevinding los van de Bijbel en is net zoals dat van de moslims of van andere mensen. Even gelijk. Als het los staat van het woord, als het los staat van Christus. En dat gevaar zie je rechts van ons. Of aan de rechterkant, laat ik het zo zeggen. Dan gaat het niet meer om de bevindelijke kennis van God en van zijn woord. Maar dan gaat het om gemoedstoestanden van de mens. Niets is bedriegelijker dan dat. Wie dus de bevinding hemelhoog verheft en het geloof veracht, kent geen van beide. Want bevinding is beleefd geloof. Het is de ervaring van het hart als het woord wordt toegepast door de kracht van de Heilige Geest en als het zo kracht doet in je hart. Wie de bevinding verheft boven het geloof en boven de Bijbel, komt wel eens zitten in een algemeen religieus besef dat alle mensen hebben, zoals ik zei, boeddhisten, moslims hebben dat ook. Die hebben ook allerlei bevindingen, die hebben ook allerlei ervaringen. Boeddhisten zijn heel mystiek, kunnen hele bijzondere openbaringen, ontroering enzovoort. Vandaar dat ik de nadruk leg op Bijbelse bevinding. Onze bevinding zal Bijbels moeten zijn. Als het niet naar het woord is, is het niet goed, dan heeft het geen dageraad. Verwerpelijk is ook de uitdrukking die je wel eens hoort gebruiken. Ik heb dat meermalen gehoord. Als ik eens gesproken had ergens en dan werd er iets gezegd. Dan zei ik, ja, maar neem me niet kwalijk. Daar kom ik nergens in de Bijbel tegen. Zei ze, ja, het staat wel niet in de Bijbel, maar het is wel de ervaring van Gods kinderen. En dan zeg ik, jammer voor Gods kinderen, want ik hou me aan de Bijbel. Zo staat de deur open naar allerlei willekeur en dwaling. Alle bevinding die niet uit de Bijbel zelf opkomt, is drijfzand. En daarom verwerpelijk. Als de levende godsopenbaring in Christus, maakt u dat nooit los, op de achtergrond raakt en men opgaat in alle mogelijke ervaringen en gemoedsgestalten en indrukken, kom je terecht in het pure heidendom. Het gaat ten diepste in alle bevinding erom of Christus en zijn verlossingswerk en al zijn ambten betekenis heeft gekregen. En als dat niet zo is, heeft het geen waarde voor de eeuwigheid. Professor van der Meijden zegt in het genoemde boekje Wat is bevinding? Het volgende. Hij zegt, bij het openbaren van Gods Zoon in ons worden voor ons actueel en reëel eigen blindheid en verlorenheid en zijn noodzakelijkheid en beminnelijkheid en dan gaat er kracht van hem uit. En wij ervaren iets van zijn ambtelijke bediening. We ontvangen telkens nieuwe toepassingen van zijn heil. Waardoor wij ondervinden wat hij voor ons verwierf. En zo zie je weer dat de bevinding nooit de grond is van het geloof. Want die ligt in het evangelie. In de belofte van het evangelie. Wie de gekruiste Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven. die zal niet verderven. Alle werkzaamheden met betrekking tot het evangelie en de beloften zijn geen grond voor de zaligheid, maar vrucht van het geloof. Hier moet dus ook een waarschuwing klinken, dat we ons niet moeten laten drijven door ons gemoed, door ons gevoel, waarbij Christus niet verheerlijkt wordt. Het leven van de gevoelige genade, die zelfs kan verdwijnen, is gedurig aan schommelingen onderhevig. Ons emotionele leven wisselt van uur tot uur. Heb je het nooit gehad? Je staat op met een akelige zin. En niks is er goed. En na de koffie dan ben je al helemaal anders. Dat is de wisseling van het emotionele leven. Dat heeft alles te maken. Het geloof heeft er natuurlijk alles mee te maken. Vandaar dat mensen zo in de kolken en zo in de wolken zitten. En dan moet je juist leren dat het daar niet van afhangt. Maar dat het vast ligt in hem, in die doorboorde handen. Dat anker der hoop in Christus uitgeworpen. Die gedurige schommelingen brengen ons nergens. Maar het leven van het geloof rust op het profetische woord. En dat is zeer vast. En dat mag ik weten, ook als mijn emotionele leven wisselt. Vrienden, laat ik dit gedeelte over de functie van de bevinding in het leven van de gelovigen afsluiten met een citaat van Calvijn, waarin hij het geloof als volgt omschrijft. Hij zegt, het geloof is een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons, welke gegrond op de waarheid van zijn genadige belofte in Christus, door de Heilige Geest aan ons verstand wordt geopenbaard en in ons hart wordt verzegeld. En dat is de volgorde, hoor vrienden. Eerst hier en dan hier, als u begrijpt wat ik bedoel. Waar dat gebeurt, ontstaat de bevinding. Ik vind dat u nu voorlopig genoeg informatie gehad hebt over een paar van deze dingen. Genoeg tot nadenken en tot vragen stellen. We hebben nog maar even geroken aan het onderwerp. Er zijn nog zoveel facetten en ik wil dat een en ander nog met u doornemen ook in het vervolg. Bevinding in de Bijbel zelf, in de gereformeerde belijdenis. Wat is bevindelijk preken? De kleur van de bevinding. Bevinding en heiliging, bevinding en heilsorde, geloof en gevoel en al dat soort dingen. Ik hoop daar nog wel eens op terug te komen, voor dit keer genoeg. En tenslotte, vrienden, ik eindig met een persoonlijke toespitsing opnieuw. Kent u zelf nu ook die heerlijke ervaring dat je God mag ontmoeten in zijn woord? Kent u die trekkracht van zijn liefde en de omgang met hem door het persoonlijk geloof? Denk nog eens terug aan het begin, die ontmoeting tussen een jongen en een meisje, dat het een stelletje geworden is. Zo eenvoudig gaat dat. Je moet niet denken als een mens bekeerd wordt, dan komt er een of andere donderslag bij heldere heen. Dan moet er wel zo'n wonder gebeuren. Nou, dat gebeurt ook. De wedergeboorte is het grootste wonder wat er is, want dan maakt God een mens van dood leven. Maar, in je ervaring kan het net zo gaan, als ik schilderde, dat een jongen en een meisje elkaar leren kennen. Zo kun je de Heere leren kennen. En nu vraag ik, is deze Christus der schriften u dierbaar geworden? Zoals we hem zo straks zagen als profeet, priester en koning. Mag zo het evangelie weerklank vinden in uw hart. Want dat verstaan we ten diepste onder bevinding. Bevinding is de verborgen omgang met God. De geloofsverbondenheid aan en de geloofsgemeenschap met Christus. Het persoonlijk kennen van de drie enige God. Ook het luisteren naar God. De verborgen omgang met hem. Door het werk van de geest groeit die vertrouwelijke omgang met de Heer. Telkens weer een ontmoeting. Maar de geest werkt alleen door het woord. Dus het gaat om een luisterhouding. U moet niet in de eerste plaats denken, openbaart God zich nu wel aan mij? Dat doet hij. Anders dan zaten we niet onder het woord. Maar hoe is onze luisterhouding? Bevindelijk luisteren, zou ik dat willen noemen. Net als bij Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Net als in Psalm 85. Ik zal horen wat de Heere spreken zal. En als we geluisterd hebben naar God, zal dat woord weerklank vinden in ons hart. Dan gebeurt er iets. Dan komt daar een reactie op. En die reactie, die noemen we nu bevinding. Dat omvat ten diepste je hele leven, zoals ik zei. Je gevoelsleven, je wilsleven, je verstandelijk leven, je daden. Je wordt gehoorzaam. Je leert wat dankbaarheid is en verwondering. En je voelt je eigen kleinheid tegenover die grote, heerlijke God. En je schaamt je over je eigen zonden. En je wil heel je leven aan de Heere toewijden. En je verlangt ook naar de echte zekerheid van het kindschap. En je kent iets van de voorproef van de aanbidding en de lofprijzing waar de eeuwigheid in eindigen zal. In het eeuwig halleluja. Lof zij het Lam dat onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Die dood geweest is en hij leeft. En hij wandelt onder ons. Die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligt. Amen. Laten we samen zingen. Uit Psalm 56. Het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 56 vers 5. Kom nog van de nieuwigheid, vrienden, dat zakje nog niet gereed lag. En ik zoek ook nog een doosje met briefjes. Goed zo, als u wil daar de vragen opschrijven, want ik hoop dat we straks nog samen nadenken over dit onderwerp. Voor ik het vergeet, vast één vraag van de kosteres. Dat gaat over, er zijn nog steeds mensen nodig voor het schoonmaken. Ze wouden dat graag van de week afronden, die schoonmaak van de kerk. Dus als u nog in de gelegenheid bent en eventueel nog niet geweest bent, graag. En ook een vraagje, zouden er zijn die vanavond gordijnen kunnen meenemen en wassen? En dan te zijner tijd terugbezorgen. Stelt u zich in verbinding met mevrouw Murre, die heeft mij het gevraagd. We gaan gezellig koffie drinken. En de boekentafel is er natuurlijk nog, hè? 66 vers 8.
Vrienden, ik heb een heel aantal vragen gekregen. Daar ben ik blij mee. Dat betekent dat er iets overkomt en dat het wat losmaakt. Heel bevindelijk zou ik haast zeggen, het roept reacties op, hè. Maar het moet Bijbelse bevinding zijn, hoor, dat heb ik al gezegd. Voor ik het vergeet. De gordijnen zijn al onder de pannen. Bedankt. Nog enkele schoonmakers zijn nodig. En ook nog een vraag. Graag enveloppen meenemen, zoveel mogelijk. Daar zit een brief in. Verzoek om leningen voor financiering zaalbouw. Die liggen op de tafel, neem ik aan. Dus die kunnen straks meegenomen worden. Liggen die op adres, op naam of algemeen? U weet van niks. Oh, dan is het een oud briefje. Ja, het is wel uw handschrift, maar dan, ik heb dat uit dat doosje gegrabbeld. Want er lagen meer vragen over bevinding. Nou, het is goed dat ik het even check. Op het ogenblik gaat het goed. Fijn. Gauw behandeld. Ik heb wat briefjes gekregen en ik heb twee vragen opgeschreven in de wandelgangen. Die mensen hadden geen briefjes bij zich. Eén was dit. Er was iemand en die zei onder bijvoorbeeld de wetsprediking. We hebben de wet gehad nu. Gehad, begrijp wat ik bedoel, behandeld. In de zondagse catechismusprediking. Afgelopen zondag afgesloten. En toen was daar de opmerking, ja als ik de wet zo hoor en hoor prediken en ik ben eerlijk tegenover mezelf, dan sta ik ontzaggelijk schuldig. Ik ook. Wij allemaal. Nu hangt het er wel vanaf, hoe ga je daarmee om? Vandaar dat ik die vraag toch behandel. Want de opmerking was, kijk, ik zie wel dat ik schuldig ben. Dat kan je toch zien als je hoort wat God van ons vraagt en wat je ervan maakt, dan staan we schuldig. Maar wat moet ik daar nou verder mee? Ik moet toch eerst wachten tot er een enorm gevoel van boetvaardigheid en onwaardigheid en ellendekennis komt, zodat ik helemaal in de diepte kom om van daaruit te roepen tot God en te vluchten tot Christus. Hoe moet ik daarmee omgaan? Moet u luisteren. U moet niet wachten op iets. De Heere leert ons onze ellende kennen. Ik heb gezegd, Christus is profeet, priester en koning. Zijn profetisch onderwijs is er op gericht om plaats te maken voor zijn priesterlijk bloed. En daarin doet hij in dat plaatsmakende werk. Er is meer als profeet natuurlijk. Hij leert van alles en nog wat, maar ook onze ellende kennen. De catechisme zegt dat al. Over de wet, dat leert ons Christus. In een hoofdsom. God liefhebben en je naast. U moet niet wachten tot er een geweldige golf van boetvaardigheid over u heen komt, om dan pas te vluchten tot God. Er kwam al voor in de lezing, het begint hier en het komt ook hier. Dat betekent, het begint met inzicht. De Dordtse leerlingen zeggen dat zo prachtig als het gaat over de wedergeboorte. De Heilige Geest verlicht het verstand. Dat is een heel wezenlijk iets. Je kunt je nooit je hart erin meekrijgen als je verstand het niet eerst ziet. Het begint met inzicht. Je ziet iets. En als je nou echt ziet dat je schuldig staat voor God, als de wet ons wordt voorgehouden, dan is dat al reden genoeg om te bedenken voor God. En dat moet u niet overlaten gaan. U moet niet denken, nou ja, dan wacht ik maar tot het nog erger wordt, tot ik geweldig boetvaardig word. Want die boetvaardigheid die leert de Heer juist in de omgang met hem. Door de liefde worden we boetvaardig. De wet stelt ons schuldig. En de echte hartelijke verbrokenheid en boetvaardigheid, dat kan alleen maar vanwege de liefde Gods. Die hij uitstort in het hart van een mens, door zijn geest. Maar als we zien dat we schuldig staan, dat is voldoende om bij God aan te kloppen. En te zeggen, Heere, ik sta schuldig, ik heb vergeving nodig. Wilt u me dat schenken in Christus? Want dat diepe gevoel van boetvaardigheid en die graad Van hoe diep moet dat dan zijn? Dat regelt God allemaal. Dus bij de een meer en bij de ander minder. Bij de een vooral in het begin, bij de ander niet in het begin. Dan overheerst de liefde en dan is het vooral in de nadere omgang met God dat die boetvaardigheid steeds groter wordt. Boetvaardigheid is vrucht van het geloof. Maar het is voldoende om te weten, ik sta schuldig tegenover de Heer. Ik zou zeggen, met je verstand, ja inderdaad, je verstand wordt verlicht. In feite denken wij allemaal van onszelf uit van nature, het valt nog wel mee. Maar als je gaat zien dat je schuldig staat tegenover God, dat is de bedoeling ook van de wetsprediking. Om ons uit te drijven tot Christus. Dus daar moet u zijn. En als u hem mag zien, mag leren kennen, dat gaat niet allemaal in één keer. Tenminste in de regel niet. De Samaritaanse vrouw die leerde heel veel in één gesprek. De Heer leert het soms over een langere tijd verdeeld, om het zo te zeggen. De ene keer dit en de andere keer dat. Het is voldoende om bij de Heer aan te kloppen en te zeggen, Heere Jezus, mag ik in u geloven? Want u bent voor de zonde gekomen. En dan gaat het om dat ware geloof, ja. En dat is allemaal een gave van God. Maar daar wil God om gevraagd zijn. Hij wil om zijn geest gevraagd zijn. Doe niet niks. Wacht niet. Rust niet. Want het gaat om onze zaligheid. Wat moet ik doen om zalig te worden? Als je ziet, ik sta schuldig tegenover de wet, moet je eerlijk de conclusie trekken en zeggen, dus ben ik verloren. Zoals ik er nu voor sta. Want ik heb geen borg. En als ik er morgen niet meer ben, dan ben ik verloren. En dus is het grote nood. En moet je niet zeggen, ja, het moet nog nood worden, want ik moet de boetvaardigheid. Het is grote nood. We staan in de schuld. Dat is natuurlijk leven toch ook zo. Als u ineens een brief krijgt van de belasting en ze hadden een vergissing gemaakt, of u, en je moet ineens nog 10 of 20.000 gulden extra betalen. Dat is mij een keer overkomen. Nou, ik kreeg het heet. En ik kreeg zweet. En ik werd er niet goed van. Ik denk, nog aan toe. Waar moet ik dat vandaan halen? Zo is het toch ook bij God. Als je ziet dat je zo schuldig staat vanuit de wet, dan is dat reden te meer om te zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig, vlucht dan tot de Heer. En met die boetvaardigheid komt het wel in orde dan, want dat leert God. Dat brengen wij niet op. Dat komt uit de omgang met God, ontspruit dat. Dat ontspruit aan de omgang met de Heer in zijn woord, door de Heilige Geest, vooral vanuit de liefde. Hoe meer liefde, hoe meer de heerlijkheid van God en de vergevingsgezindheid, des te dieper buig je en des te meer zie je je eigen boetvaardigheid en je onwaardigheid. Dus ik vond dat een hele goede vraag. Pastoraal erg nodig om daarop in te gaan. En dan nog een vraag die ik opgeschreven heb. Dat is van ja, het kwam al terloops ter sprake. De bevindelijken, wij heten de bevindelijken zal ik maar zeggen. Hè. Dat gaat vanaf oud-gereformeerd Gergemenet, onze kerk. En dan christ-gereformeerd, waar het pand. Ik weet niet precies waar die grens loopt. En dan hervormd-gereformeerd, de gekrookte rieten zeker, maar toch ook verder. Dat heette dan de bevindelijken. Maar daar wordt vaak een sociale groep mee aangeduid. Dat moet u niet vergeten. Dat is vaak een sociale groep. Dat gaat over de gedragscodes, zeg maar, ja, reformatorische. Dat zou het bijna dekken, denk ik. De reformatorische, bevindelijken. Dat moet ons niet doen denken dat het ware geloof alleen maar in onze kringen voorkomt. En dat waar dat woord bevinding of bevindelijk niet gebruikt wordt, dat daar geen levend geloof zou zijn. Dat moet u niet denken. Ik ken mensen die niet in die bevindelijke kring zitten, wat de sociale groep betreft, niet in die reformatorische groep, maar die zeer zeker het levende geloof kennen en de bevinding der heiligen. Alleen ze gebruiken dat woord nooit. Daarom zei ik, het woord mag je zelfs vergeten van mij, als het maar gaat om een levend geloof. Dus dat even nog ter verduidelijking. Is bevinding nu iets wat nog bij het geloof moet komen, of is dat eigenlijk hetzelfde? Ik zou zeggen, het is eigenlijk hetzelfde. Ja, natuurlijk niet helemaal. Kijk, geloof en bevinding zijn niet helemaal identiek. Dat hoop ik of volgende keer of de keer erop nog eens uit te leggen. Van openbaring, geloof. En waar zit dan de bevinding en de ervaring? Hoe zit de ervaring? Is dat hetzelfde als bevinding? Ik heb het nu algemeen gedaan. Er is meer over te zeggen, ook vanuit de Bijbel zelf. Dus bevinding moet er niet bij komen. Want het is niet zo van nu heb je het geloof. Laten we dan maar zeggen het historisch geloof. En dan moet daar nog iets van bevinding overheen komen en dan is het voor elkaar. Nee. Echt geloof, dat is bevindelijk geloof. Daarom zeg ik, die naam mag je zelfs vergeten van mij. Als het maar gaat om een waar levend geloof vanuit de ontmoeting met God in levende werkelijkheid, in levensverbondenheid door het geloof, door de geest, met Christus. Er wordt onder ons veel gesproken over standen in het genadeleven. Kunt u ons vertellen wat hiermee bedoeld wordt? Ja, eens even kijken. Als u het uitgebreid wil horen, moet u een bandje aanvragen bij meneer De Vries. En dan kan ik nog wel eens zeggen welke preek dat was. Ik weet het niet meer. Maar dat ging over de stand en de staat. Kort gezegd komt het hierop neer. Statelijk, onze staat, er zijn twee staten van de mens. Boston heeft de viervoudige staat. Dat is weer een ander verhaal. Maar er zitten deze twee in ieder geval in. En dat is, of we zijn in de staat van de dood, of we zijn in de staat van het leven. Of je bent niet wedergeboren en je ligt volgens de Bijbel dood in zonden en misdaden. Of je bent wedergeboren en levend gemaakt en dus een kind van God. Die twee staten zijn er. En in dat levende, als je God mag kennen, als je een nieuw hart gekregen hebt, in dat leven van de genade wordt wel gesproken over standen in de genade. Je kan dat noemen trappen in de genade. Niet iedereen is even ver gevorderd. Maar dat is ook niet iets statisch. Van ik ga, dat woordje trappen kan ook weer misverstaan worden. Want het is niet zo van ik ga iedere keer een trapje hoger. En op den duur dan klim ik helemaal zo naar God toe. Nee, dat is net als met bekommering en bevestiging. Dat is er naar de mate dat je geloof of geen geloof hebt op dat moment. Als je bekommerd bent, dan ben je het vanwege je zonde. Al weet je dat je zonden vergeven zijn. En als je bevestigd bent, dan ben je dat omdat op dat moment de Heer Jezus zo krachtig in je hart is. En het geloof zo levend is dat je de zekerheid ontvangt. In het zien op hem en door het getuigenis van de geest in je hart. En zo is het ook met die standen in de genade. Kijk, je kan, David was in een slechte stand toen hij zondigde en verachterde in de genade. Zijn staat lag vast, want hij was wedergeboren. God kwam er ook op terug. Nathan heeft hem wakker geschud. Maar zijn stand was toen heel slecht. Hij leefde in de zonde, ver van God. En het kan ook zijn, als er dan weer bekering en berouw komt, en je mag weer terugkomen bij de Heer, er is vergiffenis, en dat je mag groeien in heiligmaking, er is een groei in. Standen in de genade zou je ook kunnen noemen, opwas in de genade zou je ook kunnen noemen, groei in de genade. Maar dan zo, dat de staat ligt vast. Gelukkig, daarom kan een kind van God nooit meer verloren gaan. Maar wat de stand van het leven betreft, kan dat wisselen. Naar, al naar gelang je leven is. Want dat heeft gevolgen voor je geloofsleven. Dat voorlopig genoeg. U mag het allemaal vergeten, die namen, als u de zaak maar kent. De preken van de Gergen-predikanten zijn vaak sterk bevindelijk. In andere kerkverbanden wordt minder nadruk gelegd op bevinding. Welke functie dient de bevinding in te nemen in de prediking? Ik zal heel kort zijn, maar daar kom ik in een heel apart hoofdstuk op terug. Wat is bevindelijke prediking? En dat is heel interessant. Even kijken hoor. Nou, onze predikanten, dat is het belangrijkste niet, want die zitten niet alleen bij ons, die zitten overal. Kijk, misschien wordt bedoeld, je kunt een geweldige beschrijving geven van het geloofsleven, van de zielservaringen. Kijk, je kunt de bevinding, allerlei zielservaringen die een mens kan doormaken en die voor iedereen verschillend zijn. Dus is er geen mal voor, geen schema. Wel ellende, verlossing en dankbaarheid, maar dat is geen schema. Die bevinding die kun je op een rijtje zetten, klassificeren, abstraheren en beschrijven. Dan kun je een kwartier praten over hoe Gods volk het beleeft. En dat wordt meestal verkocht en ontvangen als bevinding. Maar dat zijn knollen voor citroen. Want dat is het niet. Dat is gestolde bevinding. Daar is het leven uit. Het bevindelijke in de prediking is dat u onder de verkondiging van het woord God mag ontmoeten. Dat is het, daar gaat het om. En dan kan een beschrijving wel een functie hebben. Dat doe ik ook, ik beschrijf ook wel eens. Niet al te uitgebreid, want ik denk dat dat niet goed is. Maar wel zodat er herkenning plaatsvindt. Kijk, je kunt op het moment dat je het zelf niet meer beleeft, dat het zo levend aanwezig is en zo werkelijk, weet je nog wel de neerslag ervan. Hoe was het ook alweer? Dat kun je wel verstandelijk op een rijtje zetten. In de prediking mag dat een functie hebben, als een soort paaltjes langs de weg van, niet precies om uit te rekenen hoe ver je bent, maar om, hé, daar herken ik me in. Dus als herkenningstekens, als wegwijzers, als, oh, dus dat is gelukkig, dat zegt Gods woord ook, dat is de bevinding van al de heiligen, vanuit de Bijbel zelf. Zo mag een stukje beschrijving wel een plaats hebben in de prediking. Maar als het ontaardt in beschrijving en dat wordt verkocht als bevindelijke prediking, dat is het niet, dat is voorwerpelijk, dat is beschouwelijk. Het gaat om de aanwezigheid van de Heilige Geest die de mensen raakt door het woord. En dan ontstaat bevinding. En dat is bevindelijke prediking. En daarom zeg ik altijd, dat kan ik niet en dat kan niet ene dominee. Ook dominee Malan, die kan niet bevindelijk preken. Daar ben ik voor 100% zeker van. Maar dat kan alleen maar de Heilige Geest geven onder de rechte bediening van het woord. Dat kan de Geest geven. En daarom moet ik erom bidden en u ook. Maar het komt nog aan de orde. Leidt overdreven aandacht geven aan het bevindelijk element niet vaak tot kenmerkenprediking? Bij dat soort preken is het grote gevaar dat je je toetst aan de bevindelijke norm die de dominee aanlegt, in plaats van de geloofsnorm die Gods woord aanwijst. Juist. Nou, dat komt ook nog wel, want die dominee moet zijn normen niet aanleggen, maar die moet de Bijbel preken. En de Bijbel die legt de normen aan. bevinding moet bijbelse bevinding zijn, moet opkomen vanuit de schrift zelf. Dus dat zelf een schema maken en zeggen, zo moet het, en dan, als dat dan misschien klopt met je eigen leven, maar dan zou het met een ander leven helemaal niet kloppen, want die is anders geleid. De een evangelischer, de andere wettischer, de een heeft zijn boetvaardigheid vooral voor de kennisneming van Christus, en de ander die krijgt veel meer boetvaardigheid in de omgang met Christus, dat verschilt. Dus de geloofsnorm van Gods woord, die geldt. En niet wat wij er soms van maken. Gaat het er bij de bevinding om of we mogen zien dat we zelf een gelovige zijn, of ligt meer de nadruk op het als waar bevinden van Gods woord door het getuigenis van de Heilige Geest? Daar kom ik ook nog op terug vanuit het woordje bevinding in Romeinen 5. Bevinding werkt hoop en de hoop beschaamt niet. Daar is de bevinding, het woordje dokime, dat is beproefdheid en dus Gods woord als waar bevinden. En daaruit voort zal vloeien verzekering van het geloof. Dus het is het gevolg. Die verzekering van het geloof is het gevolg van het voor waar bevinden van het woord. Het amen zeggen op het woord. Dat, het gevolg daarvan is de zekerheid van het geloof. Ook een apart aspect wat best nog interessant is om ter sprake te brengen. Die verhouding. Laat ik dat er voorlopig van zeggen. Slaat bevinding alleen op de ervaringskant van het geloof, of moeten we door daar ook de levensheiliging onder laten vallen? Die moeten we er ook onder laten vallen. En dat hoop ik ook nog nader toe te lichten vanuit de Bijbel in een nadere lezing. Wat is de bevinding van de kleingelovigen? Even denken hoe ik daarop inga. De Heere Jezus bestraft bijvoorbeeld het kleingeloof van zijn discipelen. Als hij in dat scheepje zit en hij is aan boord en het waait en het stormt en ze denken dat ze naar de kelder gaan, dan zegt hij, hoe zijt gij zo vreesachtig, hoe hebt gij geen geloof? En in de andere parallel evangelie staat, hij bestrafte hun kleingeloof. Kleingeloof is wel geloof, maar dat is klein. Het wezen van het geloof is wel hetzelfde, maar dat kleine en dat grote, dat zit hem in de mate. De mate. Veel geloof, minder veel geloof. Je zou kunnen zeggen een vast geloof, een zwak geloof. Zwak geloof, sterk geloof, zo zou je het kunnen noemen. Klein geloof, groot geloof. En wat is de bevinding van kleingelovigen? Als het geloof is, is er een levende relatie met de Heere. Maar de pastorale kant wil ik daar nu even eruit lichten. Die relatie met de Heer houdt niet in dat je gelijk maar weet, ik ben zijn eigendom en het is goed en mijn liefste is mijn en ik ben zijn. En hem eigenen door het geloof en hem omhelzen door het geloof. Je moet niet denken dat het dan zomaar ineens allemaal op je bordje komt en dat je zegt, nou dat hebben we dan compleet. Dat is een geweldige strijd en een worsteling. Dat leer ik altijd weer als iemand aan het avondmaal gekomen is en ik praat daar dan over hoe dat gegaan is en wat dan die zekerheid is. Dan zie je de worsteling, het zoeken naar, ben ik wel een gelovige? En hoe weet ik dat of ik een gelovige ben? En hoe verzekert God mij dat? En dat kleine beetje geloof wat iemand kan hebben, dat is dat hij wel Gods woord voor waar houdt en gelooft dat hij zondaar is en gelooft dat Christus voor zondaar gestorven is en een hartelijk verlangen daarnaar heeft en een liefde in zijn hart gevoelt en zijn hart gaat er helemaal naar uit, maar dat hij nog niet voor zichzelf weet, ik weet en ben verzekerd dat nog dood nog leven bescheiden zullen van de liefde van God in Christus Jezus. Die zekerheid van het geloof, dat is het resultaat van een bepaald groeiproces in het geloof, de oefening van het geloof. Oefening baart kunst door de kracht van de Heilige Geest en het zien op Jezus. Dat is allemaal nodig. Dus ook klein gelovigen hebben natuurlijk bevinding, maar dat betekent, die relatie met God, die is er. Die reactie op het woord, die is er ook. Alleen, dan is er niet die zekerheid. Dominee, ik heb er een hekel aan als men zegt in het openbaar dat God de stille toehoorder is. Wat denkt u daarvan? Openbaar gebed. God is nooit geen toehoorder natuurlijk. Maar zeker niet in het gebed. Dit kan ook niet. Dit is niet goed. Misschien wel goed bedoeld hoor. Je moet de dingen niet altijd gelijk verkeerd opvatten. Ik probeer altijd een goede bedoeling uit iemands gezegde te halen. Maar dat mag je wel zeggen. Maar de gezegde is niet goed. Als je God ziet als toehoorder, dan heb je daar dus een beetje staan oreren. Dan heb je niet gebeden. Want bidden is spreken met God en spreken tot God. Dan is er contact met de hemel. Dus zeker het openbaar gebed. Neem nou zondags het openbaar gebed. Of hier. Met elkaar vragen we om Gods zegen. Dan is het niet zo dat God vanuit zijn hoge hemel op zijn troon zit. En dat hij hier de mensen in die mooie nieuwe zaal ziet zitten. En dat hij ze ziet glimlachen. En wat zijn ze blij. En het is lekker warm. En oh, er wordt ook nog gebeden. En dan luistert God. Ja hoor, ze bidden. Dat is toch wel fijn dat ze bidden. Nee, dan maak je God tot een toeschouwer. Maar God is waarachtig. Hij luistert naar onze gebeden en wij richten onze gebeden tot hem. En dan is er komt er contact met de hemel, want die is geopend door het offer van Christus. En hij is de voorspraak in de hemel aan de rechterhand van God. Dus God is daar geen toehoorder van. En we mogen het gebed niet gebruiken om allerlei mededelingen te doen aan elkaar. Maar het is een werkelijk spreken met God en vragen om Gods hulp en Gods zegen. Dus hij is geen toehoorder, maar hij is werkelijk aangesproken persoon. Ik hoorde een predikant een keer zeggen, bevinding is toegepaste schrift. Zo kun je toch bewaard worden voor uitwassen, dat vind ik ook. Dus, ik ben het er helemaal mee eens. Op allerlei manieren kun je het zeggen, hè? Beleefd geloof. Dan is het meer van de kant van de ervaring van de mens gezien. Toegepaste schrift, dan kan je zeggen, dat doet de Heilige Geest. Dan zie je het meer van, hoe God werkt dat. Dat is net als met die uitdrukking, de toe-eigening van het heil. Misschien komen we daar ook nog op. De toe-eigening van het heil. Vaak wordt dat gezien van, dominee, ik durf het me niet toe te eigenen. Dat is dan soms nog een bewijs, een brevet van degelijkheid, maar het is natuurlijk een bewijs van ongeloof. Ik durf het me niet toe te eigenen. Dan ga je het zien vanuit de kant van de mens. Dat kan ook, zo wordt het woordje ook gebruikt. Maar net zo goed staat er in de Bijbel en in de belijdenis vooral, het woordje toe-eigening gebruikt als een werk van de geest. De geest eigent het ons toe. Dat betekent, de geest zorgt ervoor dat wij het mogen ontvangen en beleven. Dat het ons eigendom wordt. Dus van twee kanten bezien. En zo is dat hier ook. Bevinding is toegepaste schrift. Helemaal waar. De Heilige Geest laat het woord weerklank vinden in onze ziel. Die past dat toe. Zodat wij daar de baten, de troost van mogen ondervinden. En dan heb je bevinding. Dus het is er net naar wat voor kant je het bekijkt. Maar bewaard voor uitwassen. En die zijn er heel veel uitwassen. Naar links en naar rechts. En daar komen we misschien ook nog op. Ik heb nog twee vragen. Dat zal hopelijk lukken om nog redelijk op tijd klaar te zijn. Jezus belooft ons stromen van levend water die uit ons binnenste zullen komen. Hoe komt het dan dat veel christenen zich vaak helemaal niet zo voelen, zeker dat niet zo ervaren? Laat ik eerst even de vraag op zijn plaats zetten. Johannes 7. Nee, dat is voor iemand dorst die komt op. Ja, dat is het wel, Johannes 7. Daar zegt de Heer Jezus dit in verband met het komende Pinksterfeest. Als ze de waterplenging hebben gedaan, ze zijn naar de Siloamvijver geweest. En ze hebben daar de kruik met water gevuld. En ze zijn naar de tempel gegaan, ze hebben dat water uitgestort, geplengd op het altaar in de tempel. En dat water, dat was, en die plechtigheid van de waterplenging, die ceremonie, die herinnerde aan de tijd dat Israël in de woestijn reisde naar Kanaan en dat ze in tenten woonden, het loofhuttenfeest, en dat God ze heeft gedrenkt uit de rotsteen. En als dan dat water is uitgegoten op het altaar en de laatste druppeltjes op de grond zijn gelopen, dan stapt Jezus naar voren en dan gaat hij van het beeld naar zichzelf als de vervulling van het levende water. En dan zegt hij, zo iemand dorst die komen tot mij, 37, en drinken. Hier heb ik hem. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Dat is het Pinksterfeest. Want de Heilige Geest was nog niet uitgestort, moet u daar gewoon bij denken, want dat is de betekenis. De Heilige Geest was nog niet uitgestort. Dus het was nog geen Pinkster geweest. Overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Jezus is verheerlijkt na de hemelvaart, toen hij verheerlijkt is. Opstanding, hemelvaart, zijn verhoging, zijn verheerlijking. Daarna is het Pinksterfeest gekomen, heeft hij zijn geest uitgestort. Stromen van levend water. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest. Hoe komt het dan dat zo weinig mensen daarmee vervuld zijn, dat die stromen van levend water niet uit hun binnenste vloeien? Omdat gemist wordt de vervulling met de Heilige Geest. Misschien niet helemaal, maar dan, kijk, ik vergelijk het vaak met een vat. Vol is vol. Het vat helemaal vol met water, dan kan er niks anders meer bij. Dan ben je helemaal beheerst door de Heilige Geest. Alle kamers van je leven zijn ervan vervuld. Maar dat water dat zakt, iedere keer opnieuw, dat moet bijgevuld worden. En als dat water nou wel zakt, en het wordt niet bijgevuld, ja, dan krijg je de mensen die duidelijk geen vervulling van de geest laten zien. En die armetierig en verachterd in de genade en koud en leeg en dor over de wereld gaan. En dan is daar dus niet die vervullende werking van de Heilige Geest. En dat is een groot gemis. En dat moeten wij niet maar één keer in ons leven ontvangen, maar dat telkens weer opnieuw moet dat bijgevuld worden. Want er staat in Efeze 5, wordt vervuld met de Geest. En daar staat in het Grieks een woord, dat betekent telkens weer opnieuw. Wordt blijvend vervuld. Iedere keer moet die drum weer volgegoten worden met het water des Geestes, zodat we het woord geloven, zodat er iets van ons leven uitstraalt enzovoorts. Dat is ook een onderwerp apart, maar wel heel belangrijk. Daar mogen we echt de Heer om vragen, om de vervulling met de Heilige Geest. Niet om daar iets mee te zijn, niet om daarmee te horen bij een bepaalde categorie christenen die dan de zogenaamde second blessing ontvangen hebben. En die een bepaald iets wat een ander niet heeft ontvangen hebben. Als het goed is, dan wordt iedere christen telkens weer opnieuw bijgevuld. Dan komt de geest steeds weer en hij maakt het geloof waar en zeker en sprankelend en stralend en geurend van de liefde en vol van Christus. En dat hebben we nodig. Laatste vraag, in hoeverre heeft iemands karakter te maken met bevinding? Speelt dit wel of geen rol? Hele goede vraag, idee voor mij om daar ook eens op in te gaan. Geloof in karakter. Zeker weten dat dat invloed heeft. Zeker weten dat het geloof... Kijk, natuurlijk gaat het geloof boven alles uit, maar de manier waarop je je geloof beleeft, heeft te maken met je karakter. Natuurlijk. Een gevoelig karakter... Of een meer flegmatisch karakter? Natuurlijk. Er zijn mensen die hebben nooit één traan gelaten. Ik kan dat me niet voorstellen. Ik ben een heel gevoelig type eigenlijk. Daar moet je altijd mee oppassen. Maar, er zijn mensen die beleven het net zo, alleen er zijn stromen geen tranen over de wangen. Kan dat? Natuurlijk kan dat. Het hoeft niet altijd in tranen te zijn. Dat heeft weer te maken met je karakter. Het zijn ook zielentranen. Er is zielensmart over de zonde. Vreugde. Maar in de Bijbel staat ook veel over tranen. Dus in het algemeen, de meeste mensen zullen wel de traanklieren hebben van God gekregen om emoties te verwerken. Dus met je karakter hangt samen hoe dat geloof functioneert in je leven. Jazeker. Heb je dan mensen die een beter gelovig karakter hebben en een minder gelovig karakter? Nee, dat niet. Maar ik bedoel de manier waarop het geloof gestalte krijgt in je leven. En waarop het... De kleur, daar kom ik ook nog op. De kleur van de bevinding wordt gestempeld door cultuur, opvoeding, kerkelijk subcultuurtje. En natuurlijk ook je karakter, je aanleg en je traditie die je meegekregen. Dat heeft allemaal te maken met de kleur van de geloofsbeleving. Die heel verschillend kan zijn. Van een Papua in het binnenland van Irian-Jaya. Van iemand in de evangelische kring, van iemand van de groep van dominee Malan, om nou eens een paar uitersten te noemen. Dat kan heel verschillend zijn, terwijl het allemaal ware gelovigen zijn. Maar die kleur van die bevinding, die wordt bepaald. U zegt misschien, en de Heilige Geest dan, die werkt toch overal eender, dacht u? Kijk, ellende, verlossing en dankbaarheid, geloof, hoop en liefde, natuurlijk. Dat zijn dingen die leert God als zijn kinderen. Maar de manier waarop je dat beleeft en uit... En al die dingen meer heeft allemaal te maken met karakter, cultuur, kerkelijk traditie enzovoorts. En dat is een heel interessant onderwerp wat ook aan de orde komt. En juist als je dus iets van je eigen karakter weet, is wel eens goed om je eigen karakter te bestuderen. Dat kan je ook helpen. Om te zeggen, oh daarom reageer ik zo. En dan kan je ook tegen wapenen. Want het kan positief, het kan negatief uitvallen. Maar u moet niet denken dat de een in zijn karakter iets heeft waardoor hij makkelijker gelooft. En de ander iets in zijn karakter heeft waardoor hij moeilijker gelooft. Dat is niet waar. Want het is het werk van de Heilige Geest. Maar het gaat in mensen van vlees en bloed. Met een heel verschillende aanleg enzovoorts. Interessant. Ik ben erdoor, vrienden. En het is 10:00. Ik vind het tijd. Was er nog een hele belangrijke vraag, mag het. Maar anders dan stel je hem de volgende keer maar. Goed, dank u. Hartelijk dank voor uw aandacht en uw aanwezigheid. Ik vond het fijn om weer te beginnen. En we hebben een gezellige pauze gehad. Die was wel wat uitgelopen, maar de eerste keer mag dat zeker. En die pauze is misschien net zo belangrijk wel als de lezing. Ieder met zijn eigen voor- en nadelen dan. We gaan tenslotte zingen uit Psalm 95, vers 4... Want Hij is onze God. 95 vers 4. Laten we samen danken. Lieve Heere, hartelijk willen we u dank zeggen dat we deze avond weer samen mochten komen als de eerste avond in het seizoen. Om met elkaar ons te buigen over al die onderwerpen die te maken hebben met het geloof en de beleving daarvan. En het onderwijs uit de schrift daarover. Maar ook om met elkaar een stuk onderlinge gemeenschap te mogen beoefenen. Dank u Heere dat we in deze mooie zaal mochten samenkomen. Maar bovenal dat uw woord zo rijk is. En wij bidden u Heere, mag ons hart ook gevuld zijn met uw geest. En mag dat woord van u, dat toch een tweesnijdend scherp zwaard is en dat geladen is met de opstandingskracht van Christus, mag dat woord van u ook in ons leven een tweesnijdend scherp zwaard zijn. En ons zo raken, Heere, dat we niet verder meer kunnen leven zonder dat we weten dat we met u verzoend mogen zijn. Want dat is toch het doel van ons leven. Heere, sterkt u het geloof van uw kinderen. Mogen wij veel zien op het Lam. Want dat alleen geeft kracht en troost en zekerheid in het geloven. Heere, wij kunnen het niet. Wij kunnen niet geloven. En ook na ontvangen genade zijn we die kunst niet machtig. We zijn altijd weer opnieuw afhankelijk van de bearbeiding van uw Heilige Geest. Heere, wij blijven levenslang afhankelijk. Wij bidden u, o, schenkt u die genade in milde mate in onze harten. Bewaar ons onderweg naar huis, Heere. Geef dat we nog wat mogen meenemen om over na te denken. En dat we bij leven en welzijn de volgende keer weer mogen samenkomen. Om Christus wil vragen wij dit van u uit genade. Amen. Vrienden, dus wat de volgende keer betreft. De tijd is om 7:45. Ik wil best nog wel eens aan jullie vragen. Trouwens, dat kan ik nu wel doen. Is dat moeilijk? Zijn er veel die zeggen als het 8:00 zou zijn, zou het makkelijker zijn? Zijn dat er heel veel, want dan zouden we erover kunnen denken. Steek eens de vinger op, wie zegt, ja, 8:00 is echt wel een stuk makkelijker. Ja, dus degene die het werk en natuurlijk de afstand speelt een rol. Goed, nou, dan denken we er nog eens over na. Vooralsnog houden we het op 7:45. Ook de gemeenteavond 16 oktober, over 14 dagen, 7:45, dan is de opening van de zaal. Pauze en daarna kijken we met elkaar naar een video over een dichtbijgelegen zendingsveld. Ik laat het even aan uw fantasie over waar dat zal zijn. Hartelijk bedankt voor uw komst. En oh ja. En zaterdagavond, dan is er een zang- en orgelavond in de Joriskerk in Amersfoort ten bate van de wegwijzer. Als u kunt, dan zou het fijn zijn als u kwam. Dank u wel. 7:45. Niet 7:30, maar 7:45.
Volgende week.
Oh ja. Ja, ik zeg dat nog wel van de kansel, maar degene die niet hier altijd onder de kansel zitten zondags, ik zie wat gezichten van elders, fijn, welkom. De kinderen mogen meekomen, want het is dan herfstvakantie en die film is ook leuk voor die kinderen, dus die mogen daar wel een keer laat naar bed, omdat ze de volgende dag toch niet naar school hoeven.